Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Christchurch, Poway en El Paso. Drie aanslagen met één overeenkomst. Vooraf plaatsen de daders een manifest op de website 8chan. Dit forum noemt zichzelf het donkerste hoekje van het internet. Na de aanslagen verdween de site. Maar afgelopen zaterdag zag redacteur Rick Wassens van 8chan toch weer online. Wat is dit voor plek?
Op 3 augustus loopt de 21-jarige Patrick Crucius een Walmart binnen in El Paso. Dat is een stad aan de Mexicaanse grens. En begint daar met een semi-automatisch geweer te schieten.
A deadly mass shooting at a very crowded Walmart store in El Paso, Texas. There are many casualties. Many people
were taken. The Walmart in El Paso is just 5 miles from the border, making it a popular shopping destination for Mexicans. Federal and local.
We weten dat Patrick Crucius' daad racistisch gemotiveerd was, omdat hij nog geen 20 minuten voordat hij begon met schieten een manifest op een website die 8chan heet plaatste.
Minutes before the shooting, police say Crucius allegedly uploaded an anti-immigrant manifesto on the website 8chan.
Dat was dus de derde keer.
From the mosque shooting in New Zealand to the synagogue shooting in Poway, California, and now El Paso. All 3 of the alleged shooters reportedly posting their kill plans on the controversial internet message board 8chan.
Dus 3 schietpartijen in 5 maanden met de overeenkomst. Ze kondigen het aan op 8chan.
Precies.
En wat gebeurt er met die site?
2 dagen na de aanslag van Patrick Crucius, dus in El Paso, ging 8chan offline. Ging hij op zwart. Tot afgelopen zaterdag.
8chan is terug.
Ja, 8chan is terug.
Ik loop vaak over de redactie en ik probeer het niet te doen. En toch doe ik het altijd. Weet je, vanuit mijn ooghoeken kijk ik toch op het scherm om toch even te zien waar mensen mee bezig zijn. En dan zie je de NRC-site of het systeem waar wij mee werken. Behalve als ik langs jouw bureau loop, want dan zie ik vaak een zwart scherm met futuristische groene lettertjes. En ik weet nooit waar jij mee bezig bent. Ik ken de krochten van het internet waar jij komt eigenlijk niet. Wat is 8chan voor een site? Wat is het nou precies?
Eigenlijk is 8chan dus een imageboard. En het verschil met een normaal forum, daarom heet het ook een imageboard, is dat bij elke post moet een plaatje zitten. 8chan is een soort van opvolger geweest van 4chan. En 4chan was voor 8chan het meest beruchte imageboard aller tijden, zeg maar.
En wat maakte 4chan zo berucht?
Het is belangrijk om te begrijpen dat zeg maar 4chan, 8chan, al die imageboards, allemaal anoniem. Dus je hebt een hele mate van vrijheid. Je kan alles bespreken wat je wil. Het gaat daarover videogames, het gaat over heel veel over anime, dus Japanse tekenfilms en comics en zo. Het gaat heel veel over gaming, heel veel porno, echt heel veel porno. Fora waar mensen over Franse democratie praten. Je hebt fora waar mensen over furry porno praten. Je hebt fora waar.
Zeg je furby porno?
Furry. Oh. Dus je verkleed je als een beest en je gaat dan seks hebben met elkaar. Ja.
Helder.
Dus het was echt een plek waar je gewoon anoniem kon praten over je hobby's.
Maar het klinkt eigenlijk best als een prettige plek. Een plek waar iedereen, over hoe specifiek die hobby's ook zijn, kan praten met gelijkgestemden. En ook nog eens onder de bescherming van anonimiteit.
Ja, maar er zit wel altijd een randje aan.
En wat is dat randje? Hoe openbaart dat randje zich bij 4chan?
Je had bijvoorbeeld wat een grote impact gehad heeft op 4chan was Gamergate. Gamergate was een online beweging dat eigenlijk niks anders deed dan vrouwen in gaming lastigvallen. Vrouwelijke journalisten, gamingjournalisten. Het is ook doxing bijvoorbeeld.
Want wat is doxing precies?
Doxing is publiceren van dox. Dus identiteitsbewijzen, iemands identiteit onthullen. En dat maakt je gevoelig voor allemaal andere dingen die je lastig kunnen die lastig voor je kunnen zijn. Bijvoorbeeld swatting, wat een hele tijd heel courant was daar.
Wat is dat?
Swatting is dan dat je de politie belt en je zegt, hey, er is een gijzeling gaande.
Dus je openbaart iemands adres, je belt de politie en zegt van hier is iets aan de hand.
Gijzeling gaan, en de politie gaat daar met getrokken wapens, die trekt die woning binnen. Er zijn heel veel gamers die aan het livestreamen zijn. Dus hun games online uitzenden. En dat mensen het dan leuk vonden om die mensen tijdens die uitzending, zeg maar, te swatten. Gamergate vooral was zo massaal dat ze echt zeiden van, dit doen we niet meer. We stoppen hiermee.
En wat had dat tot gevolg? Dat er nu regels waren op 4chan?
Ja, wat toen gebeurde was dus dat een man die Frederick Brennan heet, bedacht tijdens een naar verluid tijdens een trip op paddo's, bedacht dat er maar een alternatief moest komen voor 4chan, waar de vrijheid van meningsuiting wel volledig beschermd zou zijn. En die creatie van hem noemde hij 8chan.
Als in twee keer 4chan?
Nou, eigenlijk niet. Maar, want 8 staat dan voor infinite chan. En dus aan 8 is het symbool voor oneindigheid.
Een achtje op zijn kant.
Precies.
En er was dus iemand die daar een leiding had en dat was die Frederick Brennan.
Ja, Frederick Brennan die deed dat een hele tijd lang. Maar je moet je voorstellen dat het beheer van zo'n site best wel duur is. Hè? Zeker als die populair is. Je moet gewoon voor bandbreedte betalen. Al die plaatjes, al die boards, veel gebruikers, kost gewoon veel geld. Dus Brennan, gewoon een eenpitter eigenlijk, die kwam in de financiële problemen op een gegeven moment. En toen werd hij benaderd door Ronald Watkins. En die zei dat zijn vader, Jim Watkins, wel zaken met hem wil doen, hem financieel uit de brand wilde helpen.
En wie is deze Jim Watkins?
We weten het niet precies, maar wordt verondersteld dat Watkins erg vermogend is. Wat we wel weten is dat hij bijvoorbeeld veel geld heeft verdiend met online porno. Hij heeft een achtergrond in het Amerikaanse leger en is inmiddels woont hij op de Filipijnen. Ja, waar die een varkensboerderij heeft buiten Manila, schijnt. Ja.
En hij nam die site eigenlijk over. Hij zei, ik ga dit doen, ik kan dit.
Waarom hij dat gedaan heeft, dat is eigenlijk niet precies duidelijk. Want je kan je voorstellen dat je op zo'n site niet normale adverteerders kan trekken. Die willen daar niet mee geassocieerd worden. Dus waar die site ook precies op gedraaid heeft, dat weten we eigenlijk niet.
Ja, want zover je weet kost het alleen geld om deze site draaiend te houden. Je verdient er niets aan.
Ja, precies, ja.
En 8chan is opgericht met, nou ja, toch dat soort van ideaal. Hier kan dan echt alles, waar dat op 4chan eerder niet kon.
Ja.
En omarmt Watkins ook dat ideaal? Is dit inderdaad onder hem de site waar alles mogelijk is, waar er geen regels zijn?
Ja, heel erg. Hij vindt de vrijheid van onbeperkte vrijheid van meningsuiting is verantwoordelijk voor het succes van Amerika. Dat is eigenlijk hoe hij erin zit. Ja.
En is er iets te zeggen over hoe oprecht dat sentiment van hem is? In hoeverre is dit inderdaad wat hem motiveert om die site in de lucht te houden?
Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar ik denk wel dat dat de grootste motivator is. Ik geloof ook wel wat die Frederick Brennan gezegd heeft, dat het voor hem ook een ijdelheidsding is. Je moet je voorstellen dat als jij je opwerpt als vrijheid van meningsuitingskruisvaarder, dat je dan een bepaalde aantrekkingskracht hebt op mensen die ook denken dat hun meningen onder druk staan online. Dus je ziet ook dat die Watkins een bepaald gevolg heeft gekregen online. Ik heb zijn YouTube-kanaal helemaal uitgekeken. Nou, niet helemaal, want het was erg veel. Maar je ziet bijvoorbeeld dat hij in het begin maakt hij video's over yoga-training, over vulpennen.
So, I did a shootout with 2 $10 pens. One from Japan, one from China.
Hij leest e-books voor.
3. How Dorothy saved the scarecrow.
Al die video's bleven een beetje onder de 1000 views steken. Hij had nog geen 5000 abonnees op zijn kanaal, terwijl er echt een hele grote inspanning achter zat. En pas sinds hij zich dus met 8chan is bezig gaan houden, wordt zijn kanaal een succes.
Want we hadden het over 4chan,
ja.
En over wat daar geplaatst wordt. Het zijn plaatjes, het zijn memes, het zijn grappen. Maar af en toe ook met een behoorlijk naar randje begonnen die te krijgen. Wat gebeurt er op 8chan? Hoe ontwikkelt die site zich onder Watkins?
Het heeft een hele hechte echt de eigen cultuur, zeg maar. Het is echt, er zitten bepaalde woorden in die jij niet kent. Het heeft een hele sterke eigen gesloten cultuur. Ook al kan iedereen erop, zeg maar. Maar je bent echt huiverig om er te posten. Omdat je bent bang dat je de regels niet kent. En dat je dan door de mand valt, zeg maar. Maar er is één forum in het bijzonder wat echt vrij snel een hele nare plek is geworden. Waar racistische, extremistische ideeën, geweld verheerlijkt wordt. En dat is dan het Polforum. Dat is dan Politics. En daar is de wereld een... Is alles een complottheorie? Witte mensen worden onderdrukt. De Joden zitten erachter. Het is echt dat zit daar ook in dat Politics Forum.
Dus het is een sub-onderdeel van 8chan waar het eigenlijk gebeurt. Waar de echte,
ja, al die manifesten waar we ook veel over praten. Dat staat allemaal op het Polforum. Ja. Als je die manifesten leest. Dat heeft helemaal dat onbegrijpelijke taalgebruik overgenomen. Die cultuur zit in die manifesten, zeg maar. Wat ik vooral zelf heel tekenend vond, was toen Brandon Tarrant zijn aanslag aankondigde daar min of meer, dat hij toen schreef daar, jongens, het is tijd om te stoppen met shitposten, wat ook weer zo'n term is. En ik ga nu een real life effort post doen. En daarmee bedoelde hij dus zijn aanslag, waar hij 52 moslims heeft uitgeschoten.
Wat bracht dat teweeg op 8chan, toen dat begon te gebeuren?
Dus toen het derde manifest geplaatst werd, dus de derde in 5 maanden tijd. Toen was de maat vol voor een internetbedrijf, een groot internetbedrijf, dat Cloudflare heet.
Het online forum 8chan is offline gegaan. Het bedrijf dat die websites beveiligde tegen cyberaanvallen heeft de samenwerking opgezegd.
Je moet je voorstellen dat Cloudflare een soort van loodgieter van het internet is. Het ondersteunt 20 miljoen websites. Dus het zorgt ervoor dat je site bereikbaarder wordt. Sneller wordt. Die sites beschermt tegen aanvallen van anderen om die offline te halen.
En Cloudflare zei nee, ja. Dit doen we niet meer.
Dus Cloudflare doet zelden uitspraak over de inhoud van een site die het ondersteunt. Want dat hoeft ook helemaal. Dus je hoeft niks met die inhoud te maken te hebben om die dienstverlening te doen. Maar dat veranderde naar El Paso. Met als gevolg dat 8chan dus offline ging. Want zonder die ondersteuning gaat die site op zwart.
Maar het is gewoon eigenlijk een beslissing van dit internetbedrijf. Dat zei, wij willen dit niet langer.
Ja.
Want wat deed de politiek op het moment dat er dus in zulke korte tijd 3 aanslagen konden worden gelinkt aan deze internetsite? Kwam daar niet ook een reactie?
Ze zaten niet stil. Je hebt in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heb je een commissie Binnenlandse Veiligheid die vrij snel na die aanslag in El Paso Jim Watkins, de eigenaar, dus gedagvaard had om daar te verschijnen.
Christchurch, what types of questions did Congress have for you regarding these shooters and their manifestos, which were available at one point on 8chan?
They mentioned all 3 of those.
En Watkins moest daar vertellen wat zijn site, wat 8chan nou deed om de bestrijding van online, volgens mij noemen ze het white supremacist extremism, tegen te gaan. Dus er kwam wel een reactie vanuit de Amerikaanse overheid. Tegelijkertijd gaat de vrijheid van meningsuiting ook best wel ver daarin. En Watkins houdt vol dat zijn site dat doet. Hij leest gewoon die Amerikaanse, het eerste amendement, en hij komt dan tot de conclusie dat er vrij veel mag. Na de aanslag in El Paso liet hij via zijn YouTube-kanaal van zich horen. En dan zie je ook dus dat hij dus achter een bureau zit met op de achtergrond een foto van Benjamin Franklin geprojecteerd, terwijl de Last Post draait. Ja.
What a sad weekend. I just finished watching the President of the United States give his condolences to the families of the victims of the El Paso Walmart shooting.
Hij zegt in een paar verklaringen heeft hij gezegd dat er minuscule uitzonderingen zijn waar de vrijheid van meningsuiting niet beschermd is. Waaronder dus die manifesten en die dreigementen en zo.
I'm aware this is not protected speech and I employ full-time.
En wat hij ook zei, ook als er zo'n manifest geplaatst wordt, dan grijpen wij in. Maar buiten dan dat, zegt hij, ik ga niet ingrijpen.
Ours is one of the last independent companies that offer a place you may write down your thoughts, free from having to worry about whether they are offensive to one group or another.
Dus Cloudflare heeft hem offline gehaald, of het eigenlijk voor hem onmogelijk gemaakt om nog te bestaan. Dus hij kan wel zeggen, ik ben nog steeds nodig, dit bastion van online vrijheid moet blijven bestaan.
Ja.
Maar zijn site is niet in de lucht.
Ja, en hij zegt, daar leggen we ons niet bij neer. We gaan gewoon zo snel mogelijk weer bouwen aan een nieuwe site. We gaan sterker terugkomen. We gaan ons minder afhankelijk maken van zijn ene partij als Cloudflare. En hij registreert een bedrijfje. Hij maakt die domeinnamen aan. En zo gaat dat tot op 7 oktober met veel kabaal. Het logo van de nieuwe site onthuld wordt. Het is een soort Hollywood-achtige trailer waarin de vlag met het nieuwe logo wappert tegen de wind en vuur en regen. En dat is dan een soort aankondiging. Die site gaat, weten we nu, Eetkoen heten. En dan zou het vrij snel online moeten komen. Maar dat duurde dus nog even. Dat duurde tot afgelopen zaterdag dus.
Ja, dus ik denk dat jij niet snel genoeg bij een computer kon komen om te zien hoe die site er nu bijstaat.
Op een paar kleine dingen daar is het eigenlijk precies hetzelfde als dat het was. Dus het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Het is nog steeds paars, hoofdzakelijk. De dingen die veranderd zijn, zijn vrij subtiel. Er stond bijvoorbeeld een motto boven de site op 8chan. En dat luidde Embrace Infamy. Wat zoiets betekent als omarm eerloosheid. Dat is nu gewijzigd in Speak Freely Legally. Dus spreek vrij uit, maar hou je aan de wet. En staat onder elke reactie die mensen achterlaten, die dus anderen achterlaten, staat in kleine lettertjes: deze boodschap is niet per se de mening van de beheerders van 8chan.
En is die nieuwe site weer tot leven gekomen? Zijn al die mensen die nu maanden zonder 8chan hebben moeten leven, daar weer op te vinden?
Nou, er is veel aandacht voor. Zelfs zoveel aandacht zeggen de beheerders dat de site heel slecht bereikbaar is. En in de loop van de week is de site ook weer niet bereikbaar via het gewone internet zoals wij dat kennen. Maar kan je alleen via het Tor-netwerk, dus een andere vorm van internet, kan je erop. Wat zij ook zeggen is dat de site wordt aangevallen. Dus door mensen die proberen de site offline te houden.
En nu is dus de vraag of zich dezelfde dingen gaan voltrekken op 8chan als we de afgelopen maanden hebben gezien. Of er weer manifesten geplaatst gaan worden en of dat vervolgens ook weer leidt tot daadwerkelijke schietpartijen.
Ja, Frederick Bannon heeft al in een interview met Huffington Post gezegd eigenlijk dat het een kwestie van tijd is als je het aan hem vraagt. Ik denk zelf dat het niet per se uitmaakt of 8chan of 8koen of hoe je het ook noemt online of offline is. We zagen in de tussentijd dat er ook weer een aanslag was. Precies dezelfde modus operandi, om het maar zo te zeggen. Dus het was een jonge man in Duitsland, nazistische motieven, die met geïmproviseerd wapentuig twee mensen heeft doodgeschoten in Halle. Ja, die heeft zijn manifest niet op 8chan kunnen posten, omdat die site simpelweg offline was. Dus die plaatsen het op Meguka. Het probleem beperkt zich niet alleen tot sites als 8chan.
Want ja, als je dan niet alleen over 8chan hebt, maar dan is er eigenlijk een breder probleem met dit soort vrijplaatsen op internet. Want wie maakt dan uiteindelijk de dienst uit? Wie bepaalt wat wel en niet kan op die plekken? Wie bepaalt wat gevaarlijk is om te delen? Want de overheden zijn het dus blijkbaar niet. Die verbieden deze sites niet. Gaat het dan gewoon op de smaak van de servers of degene die het hosten, die zeggen dit wel, dit niet?
Ja, dat las je dus ook weer terug in die beslissing van de directeur van Cloudflare. Die vroeg eigenlijk gewoon, geef mij maar regels dat ik... Geef overheden, geef mij regels, zodat ik niet meer een willekeurige beslissing hoef te nemen. Maar dat er gewoon een soort van kader, een wettelijk kader is van wat wel en wat niet mag. Maar dan kom je natuurlijk in heel moeilijk, vaar je gewoon heel, heel moeilijke water. Dat gaat dan over de beperking van de vrijheid van meningsuiting online. En wat het helemaal lastig maakt, is dat op die sites als 8chan ook de grootste complottheorieën, zoals we besproken hebben, naast de ernstigste bedreigingen staan en de grootste onzinnen, memes. Naast dingen die wel of niet echt zijn. Dat is gewoon lastig te beoordelen. Amerikaanse wetgevers hebben ook gezegd, maar ja, wij weten ook niet of hoe we deze online threats op waarde moeten schatten. Omdat het gewoon niet duidelijk is wat gemeend is en wat niet gemeend is. Voor alle aanslagen die wij groot uitmeten, zijn er ook vele andere posts waarin niks gebeurt, zeg maar. Dus omdat mensen het leuk vinden om te shockeren, omdat ze weten dat er een vergrootglas op ligt. Je ziet ook dat mensen op die fora ongevoelig worden ervoor. Want als je bijvoorbeeld de berichten onder Terrence aankondiging. Dus deze man zet een livestream neer waarin 52 mensen doodschiet. En de eerste reactie is, ik hoop dat je een highscore haalt. Dat is die ongevoeligheid daar. Dat is bizar.
Dankjewel, Rick.
Geen probleem, Thomas.
Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.